Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 54 en daarvan het eerste vers: O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Het eerste van 54. Uit Gods heilig woord lezen wij Jeremia 14, vers 1 tot en met 22. En daarna doen we belijdenis des geloofs met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat gaat over de voorzienigheid Gods. Daarna zingen wij Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Het vijfde van 27. Na Jeremia 14, vers 1 tot 22 en artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. En Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleinen naar water. Zij komen tot de grachten. Zij vinden geen water. Zij komen met vaten ledig weder. Ze zijn beschaamd, ja worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is. De akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoogte plaatsen. Zij scheppen de wind gelijk de draken. Hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land? Als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man? Als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk. Ze hebben zo lief gehad te zwerven. Zij hebben hun voeten niet bedwongen. Daarom heeft de Heere hun geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hunner ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Wijders zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door den honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben, maar ik zal u een gewisselijke vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken. Zij profeteren u lieden een vals gezicht. En waar zeggen en nietigheid en bedriegerijen hun harten. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb, en zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger in dit land zijn, diezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden, en het volk, tot het welk zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven. Hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten. Daarom zult gij dit woord tot hen zeggen. Met ogen zullen van tranen nederdalen. Nacht en dag en niet ophouden. Want de jongvrouw der dochter mijns volk is gebroken met een grote breuk, een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitgaat in het veld Zie daar de verslagenen van het zwaard. Zou ik in de stad komen, zie daar de kranken van de honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Heb gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen, dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds. En naar een tijd van genezing, maar zie, daar is verschrikking. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen? Of kan de hemel druppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere, onze God? Daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis belijden wij ons geloof van de voorzienigheid Gods. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven dat het begrip der menselijke verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, maar meer dan ons begrip verdragen kan, want wij aanbidden hem met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden.
Thank you.
Met de hulp des Heren willen wij vanavond nadenken over Jeremia 14, vers 7 tot en met 9, ook als een aanzet tot gebed. En dan lezen wij Gods heilig woord in de versen 7 tot en met 9. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. Want onze afkeringen zijn menigvuldig en wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zult gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zult gij zijn als een versaagd man, als een held die niet verlossen kan? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Eerst vragen we de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, dan naderen we voor de derde keer aan deze plaats voor uw heilig aangezicht. En laat het niet kwaad zijn in uw heilige ogen wanneer wij dat doen. We zijn het immers niet waardig. En geef dat dat geen lippentaal mag zijn, maar dat dat ook beleefd mag worden door uw heilige geest. Want u hebt het zelf beloofd: op deze zal ik zien, op die voor mijn woord beeft, en op de verslagenen van hart en de verslagenen van geest. En Heere, wij bidden u of gij ons dat wil geven. Geef ons toch dat waarachtig geloof als we tot de troon der genade naderen. En dat wij door een bende mogen eendringen. En dat we met u over een muur mogen springen van allerlei bezwaren. En ook van aanvechtingen. Want de duivel die probeert ons te blussen. De duivel die probeert het Heer ons af te houden van de troon der genade en ons te verlangen. En u weet dat hij een aanhanger heeft in ons hart en dat is het ongeloof. En we zijn er niet tegen opgewassen. Maar onze ogen zijn op u. O God, onze sterkte. We smeken het u, help ons toch alstublieft. Ook in de bediening van uw woord. Dat we mogen afzien van al het menselijke. En dat we mogen opzien tot u. En dat wij ook in de beoefening krijgen waar we over wensen te preken. Dat wij ook leren, net als Jeremia, af te zien van alle eigen krachten en van alle eigen verwachting. Maar dat we u mogen aanspreken op uw naam. Uw naam is immers Heere, de waarachtige verbonds Jehovah die trouw is aan zijn eigen woord. En uw naam is toch, o Israëls verwachting. En geef dat wij dat dan ook mogen verstaan. En dat we door uw heilige geest dat ook krijgen te beoefenen in het gebed. Om u zo aan te spreken en zo te steunen op wie u wilt zijn in uw trouw, in uw almacht. En dat we de kracht daarvan mogen ervaren tijdens de bediening van uw woord. Zowel bij het spreken als bij het luisteren. En dat we erin meegenomen mogen worden voor het eerst of bij vernieuwing. Zodat we er niet over preken en ernaar luisteren alsof het op afstand staat. Wat hebben we dat nog nodig in deze tijd? Dat wij in die breuk geplaatst worden van land en volk. De nood die er is. Opdat wij straks dat ook voor u de Heere mogen neerleggen. En Heere, dit alles bidden wij u niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Christus willen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 80, vers 1, 5 en 11. En dan krijgt u gelegenheid uw biddagaven aan de Heere en zijn dienst te geven. Psalm 80 en daarvan de versen 1, 5 en 11. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 103, het vijfde vers: God zal zijn volk. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. Geliefde gemeente, zo zijn we dan niet allemaal natuurlijk voor de derde keer in Gods huis. Maar wij wel, uiteraard. Vanochtend hebben wij ons geconcentreerd op de dagelijkse nood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vanmiddag hebben wij ons geconcentreerd op de nood van de kerk. Kerkvergaderend werk. De weggelopen slaaf Onesimus. Door Gods wonderlijke voorzienigheid komt hij toch tot bekering. En vanavond willen we dan trachten vanuit het woord stil te staan bij de nood van land en volk. En ik weet niet hoe u het overvalt, maar mij valt wel het gevoel dikwijls over, wat is het moeilijk om in Nederland biddag te houden, biddag voor gewas en arbeid. En ik bedoel dat eventjes in de menselijke zin. Want kijk, de Heere moet ons de gebedsgenade geven om echt te bidden. Te bidden zoals Jeremia dat hier ook doet in onze tekst. Maar misschien hebt u ook wel met een collega een gesprek gehad dat u vandaag vrijgenomen hebt. En ging uitleggen wat u dan vandaag ging doen. Immers alles in Nederland moet maakbaar zijn. En dat stralen wij ook uit, dat kleine landje in de wereld. We stralen een zekere zelfverzekerdheid uit. We proberen alles onder controle te krijgen. Denk maar alleen al aan de klimaatdiscussie. Maar zijn we het vergeten, gemeente, wat er vorig jaar gebeurd is in de zomer? Namelijk de droogte. En de boeren die gingen natuurlijk wel het land besproeien, maar op een gegeven moment kwam er ook een sproeiverbod. Omdat het waterpeil zodanig zakte dat iedereen zich zorgen ging maken en we konden geen water ergens vandaan halen om dat tekort aan te vullen. En achteraf valt het dan allemaal nog wel mee, de schade die dat veroorzaakt heeft, maar zijn we het vergeten dat de schepen minder lading konden meenemen omdat het waterpeil heel laag was? Dat is een sprake Gods geweest. En we gaan weer een nieuwe zomer tegemoet. En inmiddels zijn er twee zomers geweest dat er veel minder water valt dan eigenlijk ons land nodig heeft. En dan zien we gelijk ook dat degenen die er verantwoordelijk voor zijn nagaan denken hoe we dat in de toekomst op kunnen vangen en wat voor oplossingen we kunnen bedenken, gemeente. En ik weet ook wel, we zijn verantwoordelijk daarvoor. Maar zien wij de hand van God er nog in? Want het is zeker waar dat Gods hand ons dat laat voelen. Dat Hij regeert ook in heel de klimaatverandering. Dat wij mensen dat niet onder controle kunnen krijgen, omdat wij zo diep afhankelijk zijn van de Schepper. En als we het werkelijk zien, heeft het dan ook zijn vrucht afgeworpen. Want het doel daarvan is altijd bekering, een terugkeer tot de levende God en Hem te erkennen als de bron van alle goed en te bidden ook juist voor ons land en volk. O God, verlaat ons niet, zoals onze tekst ook eindigt. Kijk u maar naar onze tekst in vers 9. Daar eindigt onze tekst. Verlaat ons niet. Het gebed tot God om ons niet te verlaten. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst bij de schuldbelijdenis. Ten tweede de verwachting. En ten derde de inhoud. En als we even kijken naar onze tekstgemeente, dan laat ik u zien wat ik per punt zal behandelen. Allereerst de schuldbelijdenis en dat lezen wij in vers 7a en 7c. Daar staat: hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere. En 7c, want onze afkeringen zijn menigvuldigd en wij hebben tegen u gezondigd. En dan de verwachting, vers 7b, doe het om uw naams wil. En vers 8a. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. En dan de inhoud van het gebed, dat is 8b tot en met 9. Waarom zult gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zult gij zijn als een versaagd man, als een held die niet verlossen kan? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd. Verlaat ons niet. De schuldbelijdenis. Jeremia, hij is aan het bidden voor het volk. En wat is dat toch groot, gemeente, als er nog zo één in het midden van een goddeloos volk is. Wat is het groot als er ook nog in het midden van Nederland zulke mensen zijn die de nood van land en volk op hun hart gebonden krijgen, van hun medemens, van de gemeente, om zo te smeken voor het aangezicht van God. O God, verlaat ons niet. Is dat ook uw bede, kind van God, in ons midden? En let eens op de verschrikkelijke noodtoestand. Ik ga dat niet allemaal tot in de details na, maar we kunnen dat lezen in de versen 2 tot en met 6. Daar staat ook in vers 1 het woord des Heren dat tot Jeremia geschiedt over de zaken der grote droogte. Er heerst dus een grote droogte. En Jeremia beseft maar al te goed daar God achter zit, achter die droogte. We kunnen dat lezen in Leviticus 26 en in Deuteronomium 11. Daar staat heel duidelijk wat de reden is waarom God de regen inhoudt. Dat heeft alles te maken met als het volk tegen de Heere zondigt en afwijkt van de geboden des Heeren. En Jeremia, hij ondervindt het aan de lijve. Als hij door de poorten van Jeruzalem trekt, dan is het rustig bij de poorten. Anders is het altijd zo bedrijvig. Daar zitten de boeren daar met hun producten om die aan de man te brengen. De handelaren staan in de poort om hun producten of te ruilen of te verkopen. Maar het is rustig bij de poorten van Jeruzalem. Alle bedrijvigheid is verdwenen. En er heerst duidelijk een rouwstemming in Jeruzalem. Je kunt het zomaar aan de gezichtsuitdrukkingen van de mensen zien. Ze zijn bezorgd. En zelfs de rijken van het land hebben ook geen water. Ze hebben hun dienaars erop uitgestuurd om ergens anders dan water te kopen. Maar ze kunnen nergens geen water krijgen. De dieren kwijnen weg. We lezen van de hinden in het veld dat wanneer ze jongeren werpen, dat ze de jongeren achterlaten omdat er geen gras te vinden is waarmee ze de jonge beesten kunnen voeden. En we lezen van de woudhezels dat ze een beetje adem scheppen door een kop in de wind te steken, omdat er nergens geen verkoeling te vinden is. Alles spreekt van de dood. En het volk moet het weten, wat dat de Heere bezig is om het land te verlaten. Dit is het land van vloeiende van melk en honing. Dit is Gods land. En als God dan dat land gaat verlaten, dan betekent dat er zich een oordeel voltrekt over het volk. En hoe komt dat? Dat komt omdat het volk God verlaat. En let eens op Nederland. In de loop van de eeuwen, en zeker in de loop van de 2 achterliggende eeuwen, zien wij dat ons land, ons volk, God en zijn geboden heeft verlaten. En als wij dat doen, gemeente, dan moeten we erop rekenen dat God ons gaat verlaten. En dat ziet Jeremia. En hij ziet het niet alleen, hij voelt het ook. Hij beleeft het ook. En vanuit die beleving gaat hij bidden. Hij is een voorbidder. Hij voelt die nood van land en volk. Het wordt op zijn hart gebonden, gemeente. Hij spreekt immers duidelijk in meervoudsvorm. Als hij zegt, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere. Dat is het eerste waar we bij stilstaan. En dan luisteren we naar dat woord ongerechtigheden. Daar staat het Hebreeuwse woord avon. En wat is dat? Nee, gemeente, dat is niet zomaar een misstap. Als gevolg dat iemand je verleid heeft. En dat je achteraf moet zeggen, hoe heb ik dat kunnen doen? Maar dat woord dat er staat, dat heeft alles te maken met de boosheid en de vijandigheid van het hart. En dat van daaruit dat volk haar leven heeft ingezet. Vanuit die vijandigheid. En weet u wie dat voelt? Dat voelt Jeremia. En dat is een bewijs, gemeente, dat de Heilige Geest in het hart van Jeremia werkt. Wat heeft de Geest gedaan? De Geest die heeft Jeremia in de vierschaar getrokken. Wat is dat? Dat is voor Gods rechtbank getrokken met het volk Israël. Hij staat in het ambt. Niet alleen persoonlijk, maar ook ambtelijk. En hij voelt dat. Hij voelt dat vanuit zijn eigen hart. Daar ontdekt de Heilige Geest hem aan, want anders dan beleef je dat niet. Dan is dat praatgodsdienst, gemeente. Dat er hier binnen in het hart een bron is van vijandschap tegenover God. Van boosheid dat geërgerd wordt aan God. Wanneer God met zijn oordelen komt. En hij voelt dat het een bewuste keuze is van het volk om God te verlaten en tegen de geboden van God te zondigen. En hij zegt het dan ook. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere. Het tweede waar we op letten, dat is wat er staat in 7b. Want onze afkeringen zijn menigvuldig. Dat woordje want, dat is een redengevend woordje. De reden daarvan is de afkeringen. Daar staat een woord, dat betekent het tegenovergestelde van bekering. Bekering is altijd terugkeren tot God. Terugkeren tot zijn geboden. Maar het gaat hier over afkeren. Stapje voor stapje, heel bewust. Afrekenen met God en met zijn geboden, gemeente. Kijk, en daar schort het nou aan. Dat er geen bekering komt, ondanks de zware oordelen van God. En het derde, dat is, wij hebben tegen u gezondigd. En er staat een woord gata, wat hier vertaald wordt met zondigen. En dat woord dat kennen wij wel, gemeente. Dat betekent dat Jeremia hier belijdt, wij hebben ons doel gemist. Het doel dat God voor ogen heeft gehad met Israël. En dan zinspeelt Jeremia hier vooral op de bevrijding uit Egypte. Meerdere malen wordt dat door de profeten telkens gezegd. Dat de verlossing uit Egypte een doel heeft gehad. En welk doel heeft dat gehad? Nu dat het volk voelt van dat de Heere haar man is. En dat Israël zijn vrouw is. En dat de Heere door de trekkende liefde. Het wordt de liefde der jeugd genoemd bij de profeet. Het volk verlost heeft uit Egypte en gebracht heeft bij de Sinaï. En daar bij de Sinaï heeft hij het huwelijk gesloten met dat volk. En een huwelijksverbond met het volk aangegaan door haar de wet te geven. Als een regel der liefde. Kijk, en het volk heeft dat verbond verbroken. En dat betekent dat woordje gezondigd. Wij hebben tegen u gezondigd. We hebben niet geluisterd naar uw verbondseis. Uw geboden, heren, waren niet zwaar. We hebben niet gewandeld in die nieuwe gehoorzaamheid. Nee, hij doet hier geen beroep op de onmacht van de mens. Die is er wel, dat weet ik ook wel. Maar hij spreekt hier tegenover de heren de verantwoordelijkheid uit, die hij voelt in zijn hart tegenover die goede God, die hen geleid heeft naar het beloofde land. Gemeente, dat is ook nodig vandaag, wanneer we bidden houden met elkaar. Dat we dat beleven. Dat wij niet hier onbewogen zitten. En dat we deze dag niet uitzitten. En daarom is de voorbereiding op die dag zo belangrijk. Hoe is uw voorbereiding op deze dag geweest? Hebben we erover nagedacht? Heeft het u in de binnenkamer gebracht? En heeft u ook gezegd, Heere, wilt gij er toch mij de nood van land en volk eens op mijn hart leggen? De nood van onze kinderen en onze kleinkinderen, van de gemeente. Zodat wij dat niet alleen maar bespreken en bepreken. Gemeente, u mag gerust van mij weten, voordat ik ging bidden, straks, zo net, toen wierp de duivel een golf van moedeloosheid over me heen. En dan merk je gewoon dat de duivel probeert je te verlammen, om je de mond te snoeren. Want denk erom dat hij een macht heeft om Gods knechten en Gods kinderen de mond te snoeren en moedeloosheid te geven. Maar kijk, dan moeten we letten op hoe Jeremia daarmee omgaat. Jeremia die reikt ons dan zulke kostelijke dingen aan in onze tweede gedachte, namelijk de verwachting. Want wanneer wij letten op onszelf en op onze eigen kracht en dat we misschien denken, heb ik misschien wat gebedsgaven om dan te bidden, die hebben we niet, gemeente. En heb ik dan misschien voldoende voorraad om het een en ander voor de Heere neer te leggen? Nee, gemeente, dat is het niet. Als dit echt beleefd wordt, onze eerste gedachte, die schuld die wij met elkaar hebben, gemeente, dan wordt onze verwachting afgesneden. En dat zien we in onze tweede gedachte zo kostelijk naar voren komen. Want waar doet Jeremia dan een beroep op? Nee, hij doet niet een beroep op iets van hemzelf. Maar hij doet enkel en alleen een beroep op hetgeen de Heere is. Het eerste waar ik op u wil wijzen, dat is vers 7c. Wat zegt hij dan? O Heere, doe het! Om uw naams wil. Zo bidt hij. Doe het, wat is dat? Ons niet verlaten. Maar terugkeren, Heere. Doe het. Er staat niet concreet wat Jeremia bedoelt als hij zegt, doe het, Heere. Maar wij weten uit de context wel wat hij bedoelt. Doe het regenen, Heere. Aan het eind van het hoofdstuk beleidt hij heel duidelijk dat alleen God dat kan. En dat hebben we vorig zomer wel gevoeld. Niet waar? Dat God dat alleen kan. Doe het, Heere. En dan, waarom dan? Om uw naams wil. En dan wordt die naam genoemd. Dat is Jehovah met hoofdletters. Dat is die verbondsgod waarmee God zich aan zijn volk heeft verbonden. Die naam die hij op de lippen van Mozes legde, waardoor God zijn volk heeft opgezocht. Die naam die hij bekendgemaakt heeft aan zijn volk, dat is zijn wezen, hoe hij is. Dat is de getrouwe verbonds Jehovah die zich houdt aan zijn woord. Dan lezen we in 8a. O Israëls verwachting. Dat is ook zo'n kostelijke naam die Jeremia hier gebruikt. Hij beleeft het. Alle verwachting van mensenkant is afgesneden. Dat is er niet meer. Hij verwacht het ook niet van zijn gebed. Hij verwacht het nergens meer van. Hij heeft maar één verwachting. En dat is, o Israëls verwachting. Hij geeft dus God een hele bijzondere naam. Hij noemt God verwachting. En nog wel Israëls verwachting. Niet voor niets laat hij die naam Israël hier vallen. Hij noemt hem niet Jacob's verwachting, maar Israëls verwachting. En die naam die herinnert ons aan de worsteling van Jacob bij de Jabok. Wij lezen zo van Jacob en hij was alleen overgebleven. En wat heeft Jacob door schade en schande moeten leren in zijn leven? Nee, Jacob, hou nou eens op met dat gerommel. Hou nou eens op met zelf te werken. En vertrouw nou eens enkel en alleen op de Heere. Want hij had zijn achterban alweer in twee groepen verdeeld. En gezegd, als nou jullie aangevallen worden door Esau, dan kunnen jullie vluchten. Maar als jullie dan aangevallen worden, dan kunnen jullie vluchten. Jacob de regelaar. En dat zit ons ook zo in ons vlees en bloed gemeend. En daarom moet er wat gebeuren, willen we werkelijk dit verstaan, o Israëls verwachting. En als hij dan alleen midden in de nacht wakker is, dan weten we wat er gebeurt. Om al zijn eigen verwachting af te snijden, wordt Jacob aangevallen door een voor hem op dat moment vreemde man. En Jacob die worstelt op dood en leven. En het lijkt het te winnen, gemeente. Maar dan laat God merken dat hij God is. Want als hij dan de heup aanraakt van Jacob, dan zakt Jacob in elkaar en dan voelt hij het. Dat hij met God van doen heeft. En dan wordt al zijn eigen verwachting afgesneden, geliefden. En dan wordt hij in de schuld gebracht tegenover God. En dan zegt God, laat mij gaan, want de dageraad breekt aan. En dan weten we wat Jacob dan zegt. En dan gaat hij zien dat er maar één verwachting is en dat is God. Ik laat u niet los, tenzij dat gij mij zegent. O Israëls verwachting. Een sterke concentratie op wie de Heere is, gemeente. En dan wekt die naam verwachting op. Bij Jeremia. Verwachting in zijn hart voor een verbroken en verslagen zondaarsvolk. Zodat ook Jeremia in zijn worsteling eigenlijk hetzelfde doet als Jacob. Ik laat u niet los, heren, tenzij dat gij ons zegent. En het derde waar ik op u wezen wil is zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Voor het woordje benauwdheid wordt een woord gebruikt dat een beeld oproept, namelijk beeld van een wijnpersbak. Jongens en meisjes, wanneer de druiven in de wijnpersbak werden geworpen, dan gingen de knechten in die wijnpersbak stampen met hun voeten en dan stampten ze de sap eruit. Kijk, en zo moeten we het ook hier zien. Tijden van benauwdheid, dat is met eerbied gesproken, dat de voeten van Gods voorzienigheid als het ware over ons heen gaan en ons brengen in de benauwdheid. Hetzelfde woord treffen we ook aan bij de bekering van Manasse. Als wij lezen in 2 Kronieken 33 vers 12, en toen benauwde het Manasse. Wij weten hoe de weg gegaan is bij Manasse. Manasse deed er alles aan om God uit zijn leven te bannen. Niks wilde hij met zijn opvoeding te maken hebben.
Maar Gods voorzienigheid benauwde hem en bracht hem in de gevangenis. En in die benauwdheid werd hij bepaald bij de naam des Heer. Want er staat, toen erkende Manasse dat de Heer Jehovah God is, de levende God. En in die tijd van benauwdheid roept hij tot de Heer. En dan staat hier een naam, zijn verlosser. Afgeleid van het woord redden. Zijn heiland. Zijn Jezus staat er eigenlijk. Dus wat doet Jeremia? Hij zet de naam van Jezus in. Die in de benauwdheid geweest is van zijn volk. Om zo verlossing teweeg te brengen voor dat volk, gemeente. Kijk, en dat is Jeremia's verwachting. Dus die verwachting is niet van hemzelf, gemeente. En wat is de dag der benauwdheid? De dag der benauwdheid is niet die langdurige droogte. Maar dat is het oordeel van God daarachter. Dat God gaat afrekenen met zijn volk. En als dat persoonlijk naar binnen slaat, gemeente, dan is die dag van benauwdheid, dat is de dag van de afrekening. En wee die mens die wacht op die dag als hij sterven gaat, want dan is het voor eeuwig verloren. Het is genade van God als God in je leven die dag laat aanbreken, die dag van benauwdheid. Dat je ziet dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dat je in de benauwdheid wordt gebracht vanwege je schuld tegenover God. Dat je ziet dat God met je afrekenen moet en dat hij ook met je afrekenen zal. En dat in die dag der benauwdheid zijn verlosser zich openbaart. Zoals Psalm 50 zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. Is het dat ook op deze biddag? Onze eerste gedachte was de schuldbelijdenis. De schuldbeleving, Heere. Geef mij dat. Als ik het niet heb. Als ik het misschien een keer gekregen heb. Geef het me dan weer eens opnieuw, Heere. Ben zo koud, zo hard. Zo ongevoelig. Kan zo makkelijk mijn naaste verloren laten gaan. Kan zo makkelijk land en volk laten wegzinken in het moderne heidendom. Heere, geef mij toch de schuld eens te beleven. Heere, zet mij toch eens in die breuk. Opdat ik niet met mijn lippen alleen maar bid. Maar dat ik daadwerkelijk daarmee worstel. In de binnenkamer voor u, o God, maar ook op de preekstoel. En Heere, ik heb geen verwachting in mijzelf. Maar dat mijn verwachting toch mag zijn wie u bent in uw naam. Heere, geef mij daarom geloof, opdat ik door het waarachtig geloof een beroep mag doen op uw naam. Want dan raak ik immers een tere plek aan in uw hart, Heere. Wat zult gij dan doen met uw grote naam, zegt Mozes. Toen de Heere zegt, Mozes, ga aan de kant, ik ga dit volk verderven. Wat zult gij dan met uw grote naam doen, Heer? Wat zullen ze dan van u zeggen? Dat u daarom het volk uit Egypte land hebt verlost. Dat u daarom zulke grote daden in Nederland gedaan hebt. Dat u daarom een kerk geplant hebt aan de Voordijk. En dat die kerk op een gegeven moment zal verdwijnen. Dat ze zullen zeggen, ja, er staat hier zo'n groot gebouw. Maar er komt hier nog een handjevol mensen, zoals dat op vele plaatsen in Nederland gebeurt. Wat zult gij dan met uw grote naam doen, Heere? En dat wij een beroep doen op Israëls verwachting. Dat wij zeggen, Heere, onze verwachting is alleen nog van u. Zou u toch alstublieft terug willen komen, overlaat ons niet. Zijn verlosser in tijden van benauwdheid. Want als we werkelijk dat leven kennen, gemeente, dan weten we wat dat is om toegemuurd te worden. om geplaatst te worden voor een schelfzee aan weerskanten de bergen en achter je de Egyptenaren. En dat je niet weet hoe je verder moet, dat je vastloopt en dat je in die nood schreeuwt tot de Heer en dat je mag ervaren. God baande door de woeste baren een brede stromen om zijn pad. Kijk, en dan krijg je ook gebedstof. Onze derde gedachte, de inhoud van het gebed 8b en 9. En gemeente, wat doet Jeremia dan wanneer hij begint te bidden? Dan gaat hij eerst een verkeerd beeld van God wegnemen. Want dat is zo funest wanneer wij op een menselijke wijze over God denken. Want dan gaan wij beperkingen aanleggen aan God. Dan gaan we God naar menselijke maatstaven beoordelen. Daarom zegt Jeremia ook in vers 8, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Wat is dat voor een beeld, jongens en meisjes? Nou, dat kun je allemaal wel voorstellen. Stel je voor, je gaat op vakantie naar Zwitserland en je maakt even een tussenstop ergens in een stad om daar te overnachten. Je komt 's avonds laat aan. En dan weet je, morgenochtend wil ik weer heel vroeg doorreizen. En dan ga je niet die stad nog in om die stad te verkennen. En je hebt ook niet allerlei informatie ingewonnen over die stad. Je hebt eigenlijk niks met die stad. Het enigste wat je afgesproken hebt, dat je daar in een hotel gaat overnachten. Kijk, en daar vergelijkt dan de mens God mee. Jeremia, die wil als het ware met eerbied gesproken God uitdagen. Heer, zo bent u toch niet. U bent toch niet een vreemdeling die door dit land wat u zelf hebt uitverkoren en aangewezen hebt als het beloofde land, wat u tegen Abraham, Isaac en Jacob gezegd hebt dat dit land hun erfenis is. Dit land, Heer, wat immers een sacrament is. Dit land, Heere, wat immers een beeld zou moeten zijn van de hemel. Zoals het in de hemel zal zijn, een heerlijk land, een kostelijk land, omringd met natuurlijke grenzen. Heere, u trekt er toch niet doorheen als een vreemdeling die helemaal niets heeft met dit land en niets heeft met dit volk. En zo kan het zijn. In de beleving, wanneer je dan God ter sprake brengt met eerbied gesproken. En dat de schouders opgehaald worden en zeggen, ja, wie is God eigenlijk? Wat merk je nou eigenlijk van God? Het is als een vreemdeling die door het land heen trekt en zich nergens wat van aantrekt, zo schijnt het. Maar Heere, waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling? En dan het tweede beeld. Waarom zoudt gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Dat is een ander beeld. Een versaagd man, jongens en meisjes, dat is een bangerik. Dat is iemand die door de omstandigheden in de war raakt en er geen raad mee weet en ervoor wegvlucht en zegt, ja, nou, ik bemoei me er niet mee hoor, ik weet het ook niet. Dat is een versaagd man. Als een held die niet kan verlossen. En dikwijls wordt de Heere in het woord ook vergeleken met een held. Dat weten we uit de Bijbel. Maar een held die niet kan verlossen, daar heb je niks aan. Dat is een held die op de vlucht slaat. Waarom zoudt gij zo zijn? Waarom zouden ze zo over u spreken? Kijk, en die twee beelden, die wil Jeremia ook wegnemen, gemeente, in zijn gebed. Want dit gebed bidt hij natuurlijk niet alleen in de binnenkamer. Dat is een publiek, dat is een openbaar gebed. En daarom is het ook zo nodig dat wij een recht beeld van God krijgen. Wie hij is. Vandaar ook dat Jeremia daar iets anders op laat volgen. Hij zegt, gij zijt toch in het midden van ons, o Heere. Dat is het eerste wat hij zegt. En daar bedoelt hij mee dat God alom tegenwoordig is. En dat is in zijn algemeenheid waar. Hij is overal. Maar als hij zegt, gij zijt in het midden van ons, dan bedoelt hij dat op een hele bijzondere wijze. Dan bedoelt hij, Heere, u woont toch nog steeds in ons midden. Uw huis is toch nog in ons midden, de tempel. En uw knechten. Er zijn toch nog geroepen knechten, Heer. Er zijn toch nog kinderen van God. De priesters, Heer. De offers zijn er toch nog, Heer. Gij zijt toch in het midden van ons. Dat bedoelt hier Jeremia. Jeremia bedoelt ermee ook te zeggen, u hebt toch uw grote daden getoond in de heilsgeschiedenis in het midden van ons. Nee, Jeremia bedoelt er niet mee dat het een vanzelfsprekendheid is, dat als God in het midden van ons is, dat hij ons altijd uitredt. Want God is ook in het midden van ons wanneer hij ons slaat, gemeente. Wanneer hij zijn kastijdende hand laat voelen. En dat weet het levende volk van God in ons midden. Wanneer de Heere zijn aangezicht verbergt, wanneer de Heere komt met zijn slagen en met zijn oordelen, dan voelen ze dat. En dan merken ze dat ook in hun gebedsleven. Dat is ook de Heere in ons midden. Hij is nog in ons midden, gemeente. Hij laat het gevoelen. Hij bemoeit zich nog met ons, ook door de slagen, ook door de droogte. Dat is een bemoeienis van de Heere. En het tweede wat hij zegt, wij zijn naar uw naam genoemd. Dat is een hoge belijdenis. Jeremia, hoe durf je? Hoe durf je dat te zeggen? Want wat betekent dat eigenlijk? Wij zijn naar uw naam genoemd. Dat wil eigenlijk zeggen, gemeente, wij zijn toch tot uw eigendom aangenomen. Dat betekent dat. Dat is niet zomaar een belijdenis. En dan zie je ook dat hier Jeremia het geloof oefent. En dat hij ziet op het beste deel van het volk. Dat hij ziet op het overblijfsel dat er is naar de verkiezing der genade. En dat hij toch vanuit het oordeel het hele volk daaronder vangt. En dat is heel belangrijk, gemeente. Dat we dat nog kunnen zeggen, ook in Nederland. Wij zijn toch naar uw naam genoemd. En als Gods knechten, Gods kinderen, dat in de beoefening krijgen, in hun gebed, dan zien zij op het beste deel van ons volk en vaderland. En dat zijn Gods kinderen. Dat is Gods uitverkoren kerk in ons midden. Daarom kan hij zeggen, gij zijt toch nog in het midden van onze Heere. En wij zijn toch naar uw naam genoemd. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat de rest er maar een beetje bij hangt. En dat de rest niet meetelt. Nee, gemeente, want de Heere heeft zijn verbond opgericht met het volk Israël. En naar we geloven ook met Nederland. Heeft Willem van Oranje het niet ooit gezegd dat hij een verbond gesloten heeft met de potentaten en potentaten? Ook nationaal. De Heer heeft zijn voetstappen in de geschiedenis gezet van Nederland. Wij zijn een christelijk landgemeente, hoewel we afrekenen met onze christelijke wortels. Maar dat wil niet zeggen dat God daarom ons volk al losgelaten heeft. Kijk, en van daaruit begint hij dan te smeken. Verlaat ons niet, o Heere. We hebben het ons waardig gemaakt, gemeente. Echt waar. We lezen in Deuteronomium 31 vers 17. Zo zal ik mijn toorn ten dien dagen tegen hetzelfde ontsteken. Ik zal hen verlaten, mijn aangezicht van hen verbergen, dat zij ter spijze zijn. Vele kwaden en benauwdheden zullen hen treffen. Dat het ten dien dagen zal zeggen, hebben mij deze kwaden niet getroffen, omdat mijn God in het midden van mij niet is, Daarom, als de Heere niet met ons is, dan is het echt te vergeefs. Alle inspanning is dan te vergeefs, geliefde gemeente. En daarom, daar besluiten wij ook mee, met die bede wat hier staat, verlaat ons niet, o Heere. Doe, verlaat onze gemeente niet. Verlaat ons land niet, o Heere. Blijf toch alstublieft in het midden van ons, o Heere. Hoe heeft de Heere daarop gereageerd, op dit gebed? Dat kunnen we lezen in vers 10. Alzo zegt de Heere van dit volk. Zij hebben zo lief gehad te zwerven. Zij hebben hun voeten niet bedwongen. Daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hunner ongerechtigheid gedenken en hun zonden bezoeken. En let erop wat er dan staat. En dat moet ons benauwen, gemeente, wat er in vers 11 staat. Wijder zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Dat is wat. Als de Heere dat tegen een knecht van God zegt, vlak voor de biddag misschien, bid niet voor dit volk ten goede. U mag gerust van mij weten, ik durf die tekst echt nog niet te nemen hoor. Voor de biddag voor gewassen arbeid. Want dat vind ik toch wel een hele ontzaglijke zaak wat hier staat. Bid niet voor dit volk ten goede. En wat doet Jeremia dan? Doet hij dat dan ook? Stopt hij dan met bidden? Nee, geliefde, nee. Als de Heere zijn klachten heeft geuit, wat er aan de hand is, en dat het volk de valse profeten geloven, die zeggen, de Heere heeft ons niet verlaten hoor, en de Heere zal ons niet om laten komen door het zwaard en door de honger. Dan lezen we toch weer het woord des Heeren in vers 17. Dan geeft de Heere toch nog weer een woord mee aan Jeremia. Namelijk dat hij tot hen moet zeggen, mijn ogen zullen van tranen neerdalen nacht en dag en niet ophouden, niet ophouden. Want de jonkvrouw der dochteren mijns volks is gebroken met een grote breuk, een plaag die zeer smartelijk is. Zo ik uitga in het veld, zie daar de verslagenen van het zwaard en zo ik in de stad komen, zie daar de kranken van de honger. Ja, zowel de profeten als de priesters lopen om in het land en weten niet. Kijk, en dan gaat Jeremia toch nog bidden. Hij gaat toch nog bidden, gemeente. Hebt gij dan Juda ganselijk verworpen? Heeft uw ziel een walging aan Sion? Waarom hebt gij ons geslagen dat er geen genezing voor ons is? Men wacht naar vrede, maar er is niets goeds en naar een tijd van genezing. Maar zie, er is verschrikking. Heere, wij kennen onze goddeloosheid en onze vaderen ongerechtigheid. Want we hebben tegen u gezondigd. Versmaad ons niet om uw naams wil. Werp de troon uw heerlijkheid niet neder. Gedenk, vernietig niet uw verbond met ons. Hij blijft toch volharden in het gebed. Zijn er onder de ijdelheden der heidenen die doen regenen, of kan de hemel droppelen geven? Zijt gij die niet, o Heere onze God, daarom zullen wij op u wachten, want gij doet al die dingen. Het is alsof Jeremia aan de deur van God blijft staan, terwijl de Heere bezig is om die deur dicht te doen. En dat Jeremia door het gebed toch die deur probeert open te houden, gemeente. Dat kan alleen door het geloof. Dat kan alleen omdat Jeremia iets ziet waar God niet af kan. Dat zegt hij ook heel duidelijk. Vernietig het verbond niet. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat is nog het enige wat altijd overblijft. Maar dat is ook dan ontzaglijk veel, gemeente, wat overblijft. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Dat vast en onverbroken blijft. Tot op vandaag aan de dag toe, gemeente. Verlaat ons niet een beroep te doen op dat verbond. Hoe kan dat? Dat kan alleen door Jeremia, nee, door de meerdere Jeremia-gemeente. Dat kan alleen door één die onder de verlatenheid van God geleden heeft. Dat kan alleen maar door die ene die geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In die drieuurige duisternis verliet God de Vader, Christus, als mens. Opdat dit gebed toch door mag gaan, verlaat ons niet, o God. En daarom hoop ik dat we als een onwaardige dit gebed mee mogen nemen. Persoonlijk, voor de gemeente, maar ook voor ons land en volk. Heere, verlaat mij, verlaat ons toch niet. Om uwentwil, om Christus wil. Omdat Christus in de breuk heeft gestaan. Tussen God en zijn volk, gemeente. En van God verlaten werd. Om zo de gemeenschap met God te verwerven. En als dit gebed verhoord wordt, gemeente, verlaat ons niet. Dan zal het zijn na een donkere nacht van beproeving. Dat de morgenstond zal aanbreken. En dat God terug zal komen. En dat God zijn aangezicht zal laten zien. Als hij een volk niet verlaat. Maar als hij terugkeert tot een volk. Dan gebeuren er wonderen. Kinderen, jongens en meisjes. Dan zullen er onder de kinderen tot bekering komen. Dan zal er een nieuwe bloeitijd komen onder Gods kerk. Dan zullen de kinderen de ouderen beschamen. Dan zullen er onder de jongeren krachtdadig bekeerd worden, maar ook onder de ouden. De ouden die hoeven niet te wanhopen. Want de Heere heeft gezegd, de ouden zullen ook dromen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. Als de Heere terugkomt. En dat terugkeren van de Heere, dat is een eenzijdig Godswerk, gemeente. Dat terugkeren, dat doet de Heere niet om onzentwil. Maar dat doet hij om zijn grote naamswil. Dat heeft hij zo duidelijk in Gods woord geopenbaard. Ik doe het niet om uwentwil, o Israël. Maar ik doe het om mijn grote naamswil. Daarom, o Heere, verlaat ons niet. En al zullen dan de tijden donker worden. En al zal dan de vijandschap toenemen tegen Gods kerk. Maar als God ons niet verlaat, gemeente, dan is het niet te vergeefs om de ark in ons midden te hebben. En dan mag er gejuicht worden door Gods kinderen. Want dan zal de Heere zijn volk beschermen. En dan zal de Heere zijn kerk doen opbloeien. En dan zal het waar worden dat de Heere ons niet zal begeven en niet zal verlaten. Amen. laat ons bidden. Heere, wij smeken u om de geest, terwijl we de mond tot u openen, om toegelaten te worden tot de troon uwer genade in de naam van uw Zoon. Niet in onze eigen naam, want wij hebben niks waarmee wij voor u kunnen verschijnen, o God, een enkel zonde en enkel afkeringen. Heer, we hebben tegen u gezondigd. We belijden het voor uw aangezicht, Heer, met onze kinderen en kleinkinderen, met de gemeente, met ons land en volk. Er wordt zo ontzaggelijk gespot met u. En uw naam wordt zo ontheiligd, uw dag wordt ontheiligd. Och Heer, er wordt geen rekening meer gehouden met uw geboden in ons vaderland. En de mens der zonde die klimt op tot het hoogste toppunt van wetenschap en macht. En hij buigt ervoor. Het is een afgod en wij met haar. En daarom, Heer, open onze ogen daar toch voor en blaas er toch in. U spreekt zo dikwijls in de natuur door aardbevingen, door droogte, door rampen. U laat uw machtige hand zien door stormen, doch men let er niet op. En ook in de prediking van uw woord wordt er gewaarschuwd door uw knechten, maar men hoort er niet naar. En wij bidden u, geef toch dat we niet meegezogen worden, dat we niet mee wegzinken. En daarom geef ons toch gebed, opdat wij ermee tot onszelf zullen inkeren. En dan spreken wij u aan op uw naam, Heere. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijden van benauwdheid. Het gaat toch om uw eer. Verlaat ons niet, trek u zich toch niet van ons terug. En Heere, wilt gij uw eer nog eens verheerlijken in ons midden, maar ook in ons vaderland, dat er toch een getuigenis mag uitgaan van uw kerk. Heere, we smeken het u, of gij nog aan uw verbond wil gedenken, en of gij ons wilt verlossen. Niet alleen van de tijdelijke noden die er ook in het midden van onze gemeente zijn, maar in het bijzonder van die diepe geestelijke nood die we ofwel beleven of niet beleven. Maar ze is er. En we smeken het u, wees ons toch tot een verlosser. Het is toch uw naam, o lieve Heere Jezus, die gij van uw Vader hebt gekregen, die verkondigd moet worden en die u ook leert aan uw volk. U leert die naam hen toch te spellen op de lippen, niet alleen op de lippen, maar in hun hart, in de praktijk van het geestelijke leven. U oefent hen toch in de benauwdheid van zonde en schuld, in de aanvechtingen, om die naam in te roepen. En u belooft het toch, wanneer die naam ingeroepen wordt, dan zullen ze zalig worden. En geef dat die naam niet verduisterd zal worden in de prediking, maar dat die naam helder en klaar wordt verklaard als de enige naam door de welke wij moeten zalig worden. Omdat hij de Godverlatenheid is ingegaan en aan het recht van God heeft voldaan om zo een volk te leren bidden en niet te vergeefs te leren bidden. Verlaat ons niet. Wees toch niet als een vreemdeling die aan ons voorbij trekt en die totaal geen bemoeienissen wil hebben met dit land en met dit volk. En als een verzaagd man die geen raad weet met moeilijke omstandigheden. Heere, wees toch tot een hel der hulpen. Geef toch dat wij dat mogen opmerken. Dat u terugkomt. Dat de genademiddelen ook gezegend mogen worden onder ons. En dat uw woord toch kracht mag doen. En dit alles smeken wij niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade, omwille van het verbond, omwille van Christus en zijn genade. Amen. En onze slotzang is dan Psalm 70, vers 3.
Ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende. Haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het, die mijn heil volmaakt. Derde van 70. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.